Goedemiddag gemeente. Namens de gezamenlijke kerkraden heet ik u en de luisteraars thuis van harte welkom in deze leerdienst Torah en Evangelie. Mijn naam is Hans Voerman en ik ben ouderling van dienst. De voorganger is vanmiddag dominee Bart Gijsbertsen. Het orgel wordt bespeeld door Ad de Hoop en de muzikale bijdrage wordt verzorgd door Junji Kovacs. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor kerk en eredienst. We maken nu ook attent op de zendingsbussen in de hal. De bloemen zijn na de ochtenddienst gebracht naar mevrouw. Vanmorgen hebben we stilgestaan bij het overlijden van Cindy Holk. Zij overleed op 9 februari in de leeftijd van 36 jaar. Namens de kerkraden wens ik u een gezegende dienst.
We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die trouw blijft in eeuwigheid. De Heer zal met u zijn. Hoor, Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Liefhebben zal je de Heer je God, met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zal je liefhebben als jezelf. Zingen we nu Psalm 74, vers 10, 11 en 12. U bent gewend dat ik daar sta, maar de techniek laat ons even in de steek, dus sta ik hier. Ook in voorgaande jaren bestudeerde ik met u Deze sidra die aan de orde is, die gisteren in de synagoge gelezen werd, sidra kitisa, loopt van Exodus 30 vers 11 tot en met Exodus 34 vers 35. Ik heb er bijna steeds voor gekozen om iedere keer maar gewoon aan het begin van zo'n sidra te beginnen. Dat betekent dat we nu hebben stilgestaan bij kitisa, de eerste parasha van de sidra, die heet ook zo, het geeft de naam de sidra, kitisa, wanneer je opneemt. En het bleek te gaan om het opnemen van het getal van de kinderen van Israël. En we hebben toen gezien dat het volk niet zomaar geteld mag worden, maar dat dat via een omweg gebeurt, namelijk door iedereen een halve shekel te laten afdragen. En wie die niet afdraagt, wie niet bijdraagt, die wordt dan dus niet geteld. Daarna hebben we ons verdiept in de betekenis van het wasbekken, de glazen zee. En we leerden daar hoezeer alles in het leven met God gaat om wijding, om transparantie. En vandaag, de derde keer dus voor mij, Kitisa, en lezen we het vervolg over de bereiding van zalfolie en reukwerk voor de tabernakel. Zalfolie en reukwerk, die zullen de tabernakel en die zullen de priesters heiligen. En tegelijk horen we van het verbod om die zalfolie en dat reukwerk thuis na te maken. Wie dat doet, afgesneden zal hij worden van zijn medemensen, zo klinkt het. Dat is een ernstige ontheiliging. Diezelfde woorden komen ook even later voor, in hoofdstuk 31, als het over de Sabbat gaat. Ook voor wie de Sabbat ontheiligt, klinkt dat woord afgesneden worden die ziel uit de kring van haar medemensen. En ik heb gemerkt dat in de Joodse traditie deze samenstelling, zalfolie, reukwerk en daarna nog weer even over de Sabbat, met datzelfde slot steeds, dat dat een reden is voor hen om na te denken over de vraag, wanneer is iets heilig en wanneer is iets profaan, gewoon werelds. En het antwoord op die vraag is heel simpel, maar het is niet zo simpel voor mijn heidense ziel. Dus u moet vooral lijden onder het feit dat ik een heidense ziel heb vanmiddag. Ik moet dat gewoon proberen klein te krijgen, binnen te krijgen. Ik spits dus de studie van vanmiddag toe op het thema, wanneer is iets heilig en wanneer is het profaan? Aanvangstekst, Exodus 30, vers 37. En de wierook die je maakt naar dit voorschrift, zult ge niet maken voor uzelf. Heilig zal het je wezen voor de ene. Een man die iets maakt als dat, om daaraan te ruiken, afgesneden wordt hij van zijn medemensen. Laten we samen bidden. Vader God, u weet dat we deze diensten willen houden in verbondenheid met uw volk. Dat volk waaraan u uzelf hebt geopenbaard al zoveel eerder dan aan ons. De woorden die met hen meegingen de eeuwen door en nog steeds met hen meegaan. De woorden waar onze Heer Jezus Christus zo ongelooflijk veel van gehouden heeft. Hij, Joodse rabbi en heiden heiland. Hoe hij samenviel met de Tora, die uitstraalde. Wij bidden u, help ons met elkaar ook hier, luisterend, studerend, opnieuw onze wortels te vinden in die woorden waaruit ook hij leefde, om dan ook zijn woorden en om hemzelf nog veel beter te begrijpen. Zegen ons in dit uur, zo bidden wij u, in zijn naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Ik lees uit het Nieuwe Testament nu allereerst een gedeelte uit het Evangelie naar Johannes. Johannes 4, vers 19 tot en met 24. Ik lees de schriftlezingen vanmiddag uit de Narense vertaling. We sluiten zometeen aan met het zingen van lied 405, vers 1 en 3. 405, vers 1 en 3. Nu eerst uit Johannes 4, vers 19 tot en met 24. Dat is het hoofdstuk waarin Jezus in gesprek is met de Samaritaanse vrouw. En we vallen daar middenin als zij zegt... De vrouw zegt tot hem, Heer, ik zie in dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben aanbeden op deze berg. En jullie zeggen... dat te Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zegt tot haar, u kunt mij geloven, vrouw, het uur komt dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie aanbidden zonder te weten wat. Wij weten wat wij aanbidden. Het heil is immers uit de Judeërs. Maar het uur komt... en is er nu dat de waarachtige aanbidders de Vader zullen aanbidden in geestkracht en waarachtigheid. Want naar hen die hem zo aanbidden is de Vader op zoek. God is geest en wie hem aanbidden moeten aanbidden in geestkracht en waarachtigheid. Zometeen Psalm 15, vers 1 en 2. Psalm 15, vers 1 en 2. Dan lees ik nu uit die Sidra Kitisa. Ik begin te lezen bij Exodus 30, vers 22. Dan spreekt de ene tot Mozes en zegt, jij neem je balsems van de bovenste plank, vloeiende mirre, 5 × 100 delen, kaneelbalsem de helft daarvan, 50 × 100, rietbalsem, 50 × 100 delen, tijm, 500 delen in de sikkel van het heiligdom en gestoten olie. 1 hin. Maken zul je daarvan zalvingsolie voor heiliging, een geur uit de geurwinkel, zoals een geurmenger die maakt. Zalvingsolie voor heiliging zal het wezen. Zalven zul je daarmee de tent van samenkomst, de ark met de overeenkomst, de tafel en al zijn gerei, de menora en haar gerei, het altaar voor de wierook, het altaar voor de opgangsgave en al zijn gerei, het bekken en zijn onderstel. Heiligen zul je die, en wezen zullen ze een heiligdom van heiliging. Al wie ze aanraakt, wordt geheiligd. Ook Aaron en zijn zonen zul je zalven, heiligen zul je hen, om priester te zijn voor mij. De zonen Israëls zul je toespreken en zeggen, zalvingsolie voor heiliging zal dit voor mij wezen, voor al uw generaties. Over mensenvlees zal het niet worden uitgegoten, en naar het voorschrift daarvan zul je nooit iets maken zoals dat. Voor heiliging is het. Voor heiliging zal het wezen bij jullie. De man die een geur maakt zoals die en daarvan weggeeft over wat er vreemd aan is, zal worden afgesneden van zijn medemensen. Dan zegt de ene tot Mozes, neem geurige kruiden, druppelhars, barnsteen en stinkgom, geurige kruiden en witte Libanon, één op één zal het wezen. Een wierook zul je daarvan maken, een geur zoals een geurmenger maakt, goed gemengd, zuiver voor heiliging. Fijn wrijven zul je iets daarvan, malen en daarvan prijsgeven voor het aanschijn van de overeenkomst in de tent van samenkomst waar ik met jou zal samenkomen. Een heiligdom van heiliging zal het voor u wezen. En de wierook die je maakt, naar dit voorschrift zult ge niet maken voor uzelf. Heilig zal het je wezen voor de ene. Een man die iets maakt als dat, om daaraan te ruiken, afgesneden wordt hij van zijn medemensen. En dan ga ik naar hoofdstuk 31, vers 12. Dan zegt de ene tot Mozes, hij zegt, jij spreekt tot de zonen Israëls en zeg, echt, mijn sabbatten zult ge bewaken, want een teken is dat tussen mij en u voor uw generaties, om te weten dat ik de ene het ben die u heiligt. Bewaken zult ge de sabbat, want heiliging is zij voor u. Wie haar ontwijkt, zal de dood sterven. Ja, al wie op haar werk doet, afgesneden worden die ziel uit de kring van haar medemensen. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. Op de een of andere manier is het onderwerp vanmiddag lastig, terwijl het in feite eenvoudig is. Maar het is lastig, denk ik, zo, vanwege oeroude instincten in ons. En misschien is het ook nog wel dat je bij jezelf een soort verre voorouderverering of zo. Zochten wij in die lang vervlogen tijden, maar er zijn nog zoveel dingen die je eraan herinneren. Ik ga zelf zo graag naar die gebieden waar die Kelten waren, om daar ja, te voelen, te ervaren van wat daar was, wat daar is. Zouden wij het contact met die voorouders hebben gezocht om ons beter te voelen? Of ons te laten inspireren door de helden onder hen? Het is oeroud gebruik om de helden ook een praalgraf te geven. En er zijn natuurlijk veel van die praalgraven. Hoef je niet gelijk aan de piramides te denken, maar ook allerlei kleinere graven, grafmonumenten, gedenkmonumenten. En die graven, die monumenten, werden vaak heilige plekken waar generaties na hen nog mensen naartoe gingen. Soms werden aan die gestorven helden wonderen toegeschreven. Op de plek van hun graf werden mensen geïnspireerd of voelden ze zichzelf genezen, psychisch, fysiek. Zo'n graf, zo'n monument, kon een pelgrimsplek worden. En er zijn pelgrimsplekken genoeg van die aard in onze wereld. Toen de eerste christelijke gemeenten ontstonden, ging dat heidense levensgevoel mee. Er waren ook heel wat heidenen die wilden geen christen worden. Als tegen hen gezegd wordt van ja, dan houdt het op met de voorouders. Nee, dan maar niet, zegt de Friese koning. Op het moment dat hij dat hoort, stond hij al met één been in het doopwater. In die eerste christelijke gemeente was het gebruikelijk om de liturgie te vieren boven het graf van de martelaren. Dus zo gaat zo'n heidens gevoel dan toch mee. Die martelaren immers, die hadden hun leven overgehad voor Christus. En men verkeerde dan graag in hun nabijheid. Op de graven van die martelaren, daarop werden de eerste kerken opgericht, gebouwd. En de relieken, de overblijfselen van die martelaren, lagen diep onder het altaar, de tafel, van waar het heil naar de volken ging. Vorige week las ik nog een blaadje van de historische vereniging Oud-Bennekom. Daar ben ik geboren. En het ging over een onderzoek naar die oude kerken aan de Veluwezoom. Daarvan bleken er heel veel te zijn gesticht, te zijn gebouwd, zo rond 1200 na Christus. Maar waar moesten die kerken dan worden gesticht? Waar moesten ze dan worden gebouwd? Het is aangewezen van daar en daar moet een kerk komen. Maar ja, er waren daar nog geen graven van martelaren. Dus waar moeten ze dan komen? Het is heel apart om dan te lezen hoe mensen in die tijd onderweg waren met relieken, met overblijfselen van martelaren. Een bordje van de heilige Martinus. Een mantel van de heilige Nicolaas. Een tand die nog behoorde tot de heilige Alexander. Die reliquieën uit de graven van de martelaren, graven ver hier vandaan, die maakten dus soms een hele reis door Europa om dan ergens hun rustplaats te vinden, bijvoorbeeld aan de Veluwezoom. Daar kwam dan zo'n bordje tot rust. En daar bovenop werd dan een nieuw altaar opgericht in een nieuwe kerk. En meestal werd zo'n kerk dan ook genoemd naar die martelaar. Toos Kampen aan zijn heilige Nicolaaskerk, de bovenkerk, gekomen. Wij heidenen hechten op de een of andere manier aan gewijde voorwerpen, heilige plaatsen. Mensen kunnen je wijzen op heilige bomen, heilige grotten, heilige bergen. Mensen lopen einden in pelgrimage naar die plaatsen toe om daar psychisch of fysiek genezing te vinden. Nou, uit die sfeer kom je dan, uit die sfeer kom ik zeker. Veluwe heeft van alles van dat soort dingen om zich heen. En je hoort dan soms niet wat er in de Bijbel wordt gezegd. Want als je uit die sfeer komt, die Joodse wereld is zo anders, is zo vreemd. Dus je kunt het lezen en dan dringt het soms niet eens tot je door. Want je hebt toch de neiging om die woorden te lezen en te horen. Onbewust doe je dat binnen je eigen kader, je eigen heidense kader. Dus ik hoor hier in Exodus over hele speciale zalfolie die wordt bereid. En daarmee wordt alles in de tabernakel tot en met de priesters behandeld en geheiligd. Alles wordt als het ware onttrokken aan deze wereld. En nou behoort het tot Gods wereld. En precies zo gaat het ook met het reukwerk. En als heiden heb ik dan de neiging om te denken, oh, geweldig, prachtig, allemaal gewijd, met gepaste eerbied beschouw je dat. En ik snap dat dan ook wel, hè, dat als je die heilige voorwerpen aanraakt, ja, dan breng je jezelf ook in contact met die goddelijke wereld. Wauw, zo werkt dat. Mij dunkt, dat is een pelgrimage waard, toch? Dus stel je voor, ik heb dat net ontdekt. Ik snel naar huis. Ik kom naar u, ik kom naar jullie. En ik zeg, ik heb een heilige plek ontdekt. Met heilige voorwerpen. En God zelf heeft gezegd dat iedereen die die voorwerpen aanraakt, ook zelf geheiligd wordt. Nou, u, op zijn minst nieuwsgierig, hè? Volgt mij onmiddellijk voor een pelgrimage. Kom ik daar met u aan, is er niets. Niets. Ik kijk, ik zoek, ik zeg tegen u, het was toch echt hier? Ik weet het zeker, het was hier. U teleurgesteld naar huis. Ik zit nog wat na te mijmeren. Zie ik toevallig nog iemand lopen en vraag of ze ook iets weet van een heilige plaats die ik toch meende hier ontdekt te hebben. Krijg ik als antwoord, oh ja, ja, dat klopt, maar die heilige plek is weer opgeheven. Hoezo? Opgeheven. Oh, zegt ze, dat doen ze, dan halen ze alles weer uit elkaar en dan heffen ze het op hun schouders en dan trekken ze weer verder. Een heilige plek voor een tijd? Een heilige plek onderweg? Je moet echt nadenken bij dat Joodse leven. Denk, ja, inderdaad, zo ging dat dus. 40 jaar was Israël in de woestijn onderweg. En in die tijd hebben ze 38 keer de tabernakel weer opgeheven. Dus let wel, hè, daar was een plek die was aangewezen als dé plek voor het heilige der heiligen. Daar mocht niemand meer komen, alleen de hoge priester en dan alleen nog op Yom Kippur. Maar zodra, om zo te zeggen, die tabernakel dan weer was ingepakt, was diezelfde plek weer gewoon een plek. Een stuk woestijn, niets heiligs aan, niets te zien en niets meer te ervaren. Israël kent dus ook geen plekken, plaatsen die uit zichzelf of in zichzelf heilig zijn. Heiligheid is bij hen geen intrinsieke eigenschap van een bepaalde plaats of van een bepaald voorwerp. Het is altijd maar iets voor een bepaalde tijd verbonden met een bepaalde gebeurtenis. Al die woorden hier, al deze hoofdstukken, vele sidra's lang, zijn gesproken op de Sinaï, de berg Sinaï. Maar is de Sinaï ooit een pelgrimsoord geworden voor Joden? Nooit? Zo zegt Rabbi José, niet de plaats van de mens verschaft hem eer, maar de mens verschaft eer aan zijn plaats. Want zo vernemen wij ten aanzien van de berg Sinaï, dat zolang de heilige aanwezigheid daarop verblijft, de schrift zegt, ook het kleinvee en zelfs de runderen mogen niet weiden tegenover deze berg. Maar zodra de heilige aanwezigheid weer is opgestegen, mag alles en iedereen de berg weer opgaan. Ja, wat hebben we ook alweer geleerd bij die Sidra Teruma? De hele tempel en de hele tempeldienst was alleen maar een teken van God. Een vingerwijzing voor mensen hoe te handelen. Als zij op een gehoorzame en eerbiedige manier de tempel zouden bouwen en de tempeldienst verrichten, dan zou God niet in de tempel, maar in hen wonen, omdat zij zo gehoorzaam zich aan hem wijden. Zij worden dan zelf een heilige tempel. En zoiets speelt ook hier. Het zit hem niet in die zalfolie, het zit niet in dat reukwerk. Het zit in de manier waarop mensen die zalfolie en dat reukwerk bereiden op Gods bevel, op Gods voorschrift, en hoe ze ermee omgaan op Gods voorschrift. Het gaat om de werkwoorden op voorschrift van God. Ook hier in Exodus 30. Als het volk nu die regels van God gehoorzaamt, dan heiligt het die zalfolie en dat reukwerk en die tabernakel en zelfs zichzelf. Maar het werkt niet automatisch. Het werkt niet uit zichzelf. Het is niet in zichzelf heilig. Die zalfolie niet, die tabernakel niet, de tempel niet. Laat staan een berg. Ik ga het nog sterker vertellen. En dat staat in dezezelfde Sidra Kitisa. Als Mozes de berg afkomt, met de tafelen, met de 10 woorden, door God zelf gecreëerd. En de woorden daarop door God zelf geschreven. Hij dunkt. Dat is toch het prototype van een heilig voorwerp. Hè? Dat zou de hele wereld niet uitlopen om die te zien. Toch? Mozes smijt deze tafelen onderaan de berg gewoon in Diggelen. En dat doet hij op het moment dat hij ziet dat het volk een feestje aan het vieren is rond een gouden kalf dat zij heilig hebben verklaard en waar zij nu hun heil van verwachten. En wat denk je, is God dan kwaad dat Mozes dat doet met zulke heilige, door hemzelf ontworpen en gemaakte voorwerpen? Integendeel, God bevestigt later aan Mozes volkomen terecht wat je daar deed. Want die platen hebben immers geen enkele betekenis als er geen volk is wat daarnaar leeft. Dat betekent dat de conclusie niet anders kan zijn dan dat zelfs een object van hemelse oorsprong in zichzelf geen heiligheid bezit, tenzij het is geïncorporeerd in de dienst aan God, tenzij het een functie heeft in de dienst aan God. He, er is daar ook dus niemand die bedenkt dat hij de schilfers van die hemelse tafelen moet gaan verzamelen als een reliquie. Heiligheid is volgens de Bijbel alleen maar aanwezig als er mensen zijn die hun verplichtingen en beloften aan God waarmaken in connectie met eventuele specifieke voorwerpen. En daartegenover staat dan in een scherp contrast voorwerpen of plaatsen die wij als heilig zien, maar eigenlijk onafhankelijk zijn van ons menselijk gedrag en onze acties. Dat zijn gouden kalveren. Maar God vraagt van ons een heiligheid in gedrag, spirituele gehoorzaamheid aan zijn woord. Dat alleen heiligt een leven en dat alleen heiligt een plaats voor een tijd. En vandaar ook dus dat in de Joodse traditie even de link wordt gelegd met dat hoofdstuk daarna, met die Sabbat. Want die Sabbat die geeft nog veel meer aan dan dat eerdere gedeelte. Dat moest ik u net uitleggen, dat is opgeven, is weer weg. Bij de Sabbat is dat gelijk duidelijk. De Sabbat kun je niet vasthouden. Op een gegeven moment is de Sabbat ook weer voorbij. Je hebt geen greep op de heiligheid. Op een gegeven moment is het voorbij, is de Sabbat voorbij, waarop jij heilig, op God gericht, naar zijn geboden had kunnen handelen. Daarna is het weer gewoon, ja, werkdag. Dit is goed ook om te bedenken, hè, dit soort dingen, te bedenken als wij in onze tijd kerkgebouwen afstoten of kerkgebouwen afbreken, al dan niet inclusief de reliquieën van de martelaren die daar nog onder liggen te vergaan. Zo'n kerk wordt opgeheven en dan is die plek gewoon weer profaan. Is dat triest? Ja, is dat triest? Is het triest als die kerk van de heilige Nicolaas in vlammen opgaat of zo? Ja. Weet je wat triest is? Het is triest als er geen mensen meer zijn die op God gericht handelen en daardoor ook geen heilige plekken meer creëren. Dat is triest. Daar wordt de wereld leeg van. Waarom, zo luidt een vraag in de Joodse traditie, waarom wilde Mozes zo graag het beloofde land in? Omdat dat het heilige land was? Nee, luidt het antwoord. Maar omdat dat het land was waar hij zo graag die geboden van God in praktijk had willen brengen waar hij nog niet aan toegekomen was. Dat is het antwoord. Omdat die specifieke geboden, ja, die kon hij niet in de woestijn houden, want dat waren geboden die verbonden waren met daar te zijn in dat land. He, bijvoorbeeld de geboden om aan de armen te geven van je graanoogst en van je olijvenoogst. En al die geboden die gaan over de oogstvoorschriften en hoe lang je vruchten niet moet plukken en in welk jaar je ze wel mag plukken. Dat had hij graag gedaan, zeggen ze. Die geboden die zijn alleen te verrichten in dat land. En dat is dan ook de enige reden om van een heilig land te spreken. Het zijn weer de werkwoorden die je doet. En deze uitleg hoor je nog, hè, onder de Joden, waar ook ter wereld. Van waarom is het land belangrijk voor hen? Om daar die geboden te kunnen doen die je elders niet kunt doen. Die kun je alleen daar doen. Opnieuw, er is dus geen heiligheid, ook niet van het land of van de stad Jeruzalem, zonder dat daar mensen zijn die zich wijden aan het enige heilige dat er is, de heilige God zelf. Nog even terug naar Rabbi José en naast hem ook luisterend naar Rashi. Ik citeer uit de Tenagon over heiligheid. Daarom is de berg Sinaï nooit tot een pelgrimsoord gemaakt. Het geheiligde moment van openbaring is niet van een geografisch oord afhankelijk. Israël draagt dit moment mee in zijn hart om het steeds opnieuw te beleven en te vieren, waar het volk zich ook bevindt. Israël draagt dit moment, dus ook het Sinaï-moment, met zich mee in zijn hart, waar het volk zich ook bevindt. Elke dag moet in jouw ogen zijn alsof dit de dag is dat jij met de Heere God in het verbond bent getreden, zegt een ander. En leef je zo niet, dan zet je jezelf buiten de gemeenschap met God en buiten de gemeenschap met zijn gemeente. Zo'n ziel raakt afgesneden van de gemeente onderweg, zoals ik daar ineens alleen sta in die woestijn en denk, waar zijn ze allemaal? Waar is iedereen? Dan vind je jezelf terug in een verlaten woestijn waar de tabernakels en de tempels en de kerkgebouwen uit zijn opgeheven. Waar moeten wij bidden? Vraagt de Samaritaanse aan Jezus. En ik begrijp dat zo goed, hè? Hij zegt, onze voorouders zeggen, deze berg. Maar ja, bij jullie zeggen ze, Jeruzalem. Wat is de heilige plek? Ach ja, zegt Jezus, ja. Ja, dat is waar. Jullie aanbidden zonder te weten wat. Ja, dat is waar. Wij weten wat wij aanbidden. Het heil is immers uit de Joden. Nou, vrouw, luister. Je kunt me geloven. Het uur komt dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Want het uur komt dat ook de heidenen eindelijk zullen beseffen dat het niet gaat om heilige plaatsen, maar om een heilig leven. En dat zo'n leven elke plaats op aarde heiligt. Een leven in geestkracht en in waarachtigheid. Iedere plek kan een heilige plek zijn. Iedere plaats een heilige der heiligen. Een van de meest indrukwekkende momenten in het evangelie is het moment dat het voorhangsel van de tempel scheurt. Als ooit een heilige plaats in deze wereld echt onder druk heeft gestaan, dan was het toen, in Christus Jezus. Hij wist dat de tempel een en al vingerwijzing naar God was. Hij wist dat God niet in de tempel woont, maar in de mensen die hun leven heiligen in en rondom die tempel. En hij was zelf zo'n mens. Hij was tenslotte zelfs de enige mens die nog zo leefde. Zo totaal leefde naar de Torah van God. Alle geboden in acht nemend, alle voorschriften in liefde tot God en tot de naaste. En de druk op deze heilige tempel, op hem, is in deze wereld enorm geweest. Met de val van hem, met het uit de weg ruimen van hem, door hem op te heffen, zou werkelijk het heilige der heiligen voor altijd uit onze wereld zijn opgeheven. Zou God zijn woonplaats op aarde hebben verloren. Maar hij, kern van zijn volk, is overeind gebleven. Gehoorzaam gebleven tot de dood. Ja, tot de dood aan het kruis. En het is Matthäus die van dat moment vertelt, van toen hij, Jezus, stierf, dat toen het voorhangsel van de tempel scheurde. Dat verloopt dus congruent met Jezus zelf. Zijn leven scheurt, het voorhangsel scheurt. Dat lijkt het einde. De duivel gewonnen en God zijn laatste woonplaats op aarde verloren. Jezus dood en het Heilige der Heiligen open en bloot en voor iedereen toegankelijk als was het weer profane grond. Maar Matthäus vertelt, die scheur die liep van boven naar beneden. Dus niet van beneden, niet van de wereld uit open gescheurd om het Heilige der Heiligen te profaniseren, maar van bovenaf open gescheurd van God uit om de wereld te heiligen. Niet de wereld scheurt zich een weg naar binnen, maar God scheurt zich in Christus een weg naar buiten. De gerubs op het voorhangsel, die wijken uiteen. En niet de wereld stormt nu het Heilige binnen, maar het Heilige, de Heilige, stormt nu de wereld binnen als nooit tevoren. En de hele wereld wordt Heilige der Heiligen. De hele wereld wordt Jeruzalem, Israël. Dus, beste heiden Bart Gijsbertsen, hoezo heilige plaatsen in deze wereld? Het Jodendom leert je anders. En Jezus maakt van hun these een superthese. De hele wereld is heilige grond. Aan u en aan mij om op de plaats waar je leeft God de eer te geven die hem toekomt. Rabbi José, nog één keer, wat zei hij ook alweer? Niet de plaats van de mens verschaft hem eer, maar de mens verschaft eer aan zijn plaats. Zegt even wat dichterbij. Niet de troon maakt Willem-Alexander tot een koning, maar de manier waarop hij koning is, maakt die troon tot een eerwaardige en aparte heilige plek. En het is aan ons om op deze wereld zo als koningskinderen te leven, dat we de hele wereld maken tot een aparte, heilige plek. Heiliging, zo las ik in een rabbijns concept. Ze zeggen, heiliging is een vorm van navolging. Nou, wat dacht je dan van de navolging van Christus? Dan is dus niets profaan meer. Amen.
Thank you.
Dankjewel, Junji. Muziek om het allemaal even te laten landen. Zijn er nog opmerkingen, vragen die je mee wil geven aan de groep, aan anderen? Dan loop ik even naar je toe en dan hoor ik het wel en dan spreek ik het hier wel weer uit voor de mensen die thuis zijn. Het is even lastig, maar geeft helemaal niks. Iemand die zegt van, dat blijft mij nog even hangen of wil ik meegeven aan anderen? Een vraag die je wil meegeven voor iedereen. Een hele mooie vraag. Ik ga hem niet beantwoorden, want in principe heb ik dat gedaan in de meditatie, maar ik geef hem aan jullie mee. Mooie vraag. Er is gezegd van ja, een plaats is in zichzelf niet heilig, maar nu is het zo dat orthodoxe Joden, die willen niet op de Tempelberg komen, want voor je het weet sta je misschien wel op de plek waar het heilige der heiligen is. Prachtige vraag. Nog zo één? Ja?
Wat ik ook heb vertaald in de Nederlandse Bijbel, is dat degene die dus zeg maar een soort probeert wat na te maken, staat hier in de Nederlandse Bijbel uitgevoerd en dan ernstig vertellen. Terwijl de Nederlandse Bijbel, maar die deed het verplicht bijkomt, wat je eerder zei, over dat je dan eigenlijk uitgesloten wordt, jezelf uitsluit.
Een opmerking die gaat over de vertalingen. In de Nardische vertaling, even afgezet tegen een andere vertaling, waarin je zomaar leest van ja, iemand die dat doet, hè, die dat namaakt, die moet worden uitgeroeid uit de gemeente. Dat klinkt wat anders dan zo'n Nardische vertaling die dicht bij die grondtekst blijft. Van ja, zo iemand wordt afgesneden van de gemeente. Die deelt daar niet meer in mee. Dat zou veel meer kunnen zijn. Hè. Dan uitroeien klinkt gelijk als, maar je kunt hem ook isoleren. Hij kan ook zichzelf isoleren door dat te doen. Ja. Goed. Marcus, over die vraag van jou blijf ik nog een hele week stoeien. Nog één. Zin zegt dan ja, kom ik in een bijvoorbeeld Rooms-Katholieke kerk, een dienst, waar heel devoot wordt gehandeld, waar dingen worden gewijd. Dan ben ik daar erg veel onder de indruk en ik voel ook die devotie. Hè? Daar is een sfeer van heiligheid. En dat staat haaks op wat ik heb verteld. Die vraag wil ik ook even boven jullie laten zweven. Staat dat inderdaad haaks op wat ik heb verteld? Goed. Ja. De neiging is zo groot om overnieuw te beginnen. Dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. De diaconale voorbeelden, Marijke.
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor ambtsdragers en gemeenteleden die meewerken aan de ontwikkelingen die gaande zijn binnen de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk in Kampen. Laten we God bidden dat zij wijsheid mogen ontvangen bij het nemen van moeilijke besluiten.
Dankjewel. We willen danken en de voorbeden ook doen zoals de groep die heeft gemaakt. En aansluitend op de voorbeden zingen we responsie B. Laten we bidden. Vader in de hemel, we danken u voor uw woord dat u ons geeft woorden om bij te leven. Die ons hele leven inspireren, die ons brengen tot een bepaalde manier van handelen, waardoor wij heiligend aanwezig zijn, waardoor wij ook uw heiligheid kunnen ervaren. Help ons iedere keer de sleutel te vinden. En wij danken u dat wij in de navolging van uw Zoon op zoveel plekken mogen handelen en zijn en dingen doen, waardoor niets meer profaan is. Maar we zeggen dit allemaal tegen u vanuit een wereld waarin zoveel kerken en tempels worden opgeheven. Ook niet om nog een keer weer ergens te landen. Maar God, ontferm u over deze maatschappij. Deze wereld die toch uw wereld is. U hebt uw Zoon gegeven. U laat toch niet los het werk van uw handen. Ontferm u over uw volk, ontferm u over uw kerk. We bidden u, ook voor onze eigen wijkgemeenten, wilt u zijn met de ambtsdragers en de gemeenteleden die meewerken aan het hervormingsproces waar we mee bezig zijn, hervormd en gereformeerd. Schenk hen wijsheid bij het nemen van soms moeilijke besluiten. Zo bidden wij u samen. Wij bidden u, kom ons te hulp, opdat wij een voorbeeld mogen zijn voor onze naasten en voor de wereld in het zorgvuldig omgaan met elkaar, vooral als belangen botsen en er veel op het spel staat. Zo bidden wij u samen. En wij zeggen uw volk na met de woorden uit het 18 gebed. Hoor ons gebed, Heer onze God. Spaar ons en erbarm u over ons. En neem in erbarmen en welwillendheid ons gebed aan. Want God, een hoorder van gebeden en smekingen, zijt gij. Laat ons, onze koning, niet ledig van voor uw aangezicht terugkeren. Want gij hoort het gebed van uw volk Israël in erbarmen. Gezegend gij, Heer, die het gebed hoort. Zo bidden wij samen. In de stilte leggen wij bij u neer wat niemand anders voor ons zeggen kan. Hoor ons, Heer, in de naam van uw Zoon, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst erop veranderen krijgt u gelegenheid uw gaven te geven, zoals werd afgekondigd. En we zingen tot slot met elkaar lied 976 in zijn geheel staande. Lied 976. Zonden deze wereld in. Gaat u heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.